Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Elfanie Toulaar en het is maandag 5 december. Morgen komt het lang verwachte rapport over advocatenkantoor Pels Rijke uit. Maar ze liggen nu al onder vuur.
En dan is het gewoon niet goed voor het beeld als ondertussen de landsadvocaat verwikkeld is in zo'n moddergooiwedstrijd met een Zuidas kantoor zoals Stibbe dat is.
De rentes stijgen overal, maar grootbanken zien nog geen reden om hun spaarrentes te verhogen.
Zij zitten eigenlijk helemaal niet zo heel erg te springen om al dat spaargeld. Dus hoeven ze niet zoveel geld te bieden om het op te halen.
En Nederland eist een grotere rol op in de Duitse energievoorziening.
Enorme investeringen om dat vloeibare gas van over de hele wereld maar zo snel mogelijk naar die Duitse huishoudens en bedrijven te laten vloeien.
Dit is de dagkoers van het FD. Opnieuw ligt advocatenkantoor Pels Rijke onder vuur. Concurrent Stibbe diende een tuchtklacht in tegen de landsadvocaat. Journalist Joris Poelman legt uit wat eraan vooraf ging.
Nou, dan moeten we even terug naar 2015. Er was een vermogensbeheerder in Brabant. Die kreeg het aan de stok met de Fiat, een inval. En die hebben toen meteen een strafrechtadvocaat gebeld, Daan Doornbos van Stibbe. Zoals het dan gaat, er is gecorrespondeerd tussen dat bedrijf, Box, de vermogensbeheerder en die advocaten. En die e-mails die zijn op een gegeven moment in beslag genomen door het Openbaar Ministerie. Zonder dat die partijen dat wisten. En die zijn ook gebruikt en gelezen in het onderzoek is later gebleken. Maar dat mag niet. Je mag niet neuzen in de correspondentie van advocaten met hun cliënten. Dat valt onder het verschoningsrecht. De advocaat en de cliënt, maar ook bijvoorbeeld ook de dokter en zijn patiënt, die moeten één op één in compleet vertrouwen met elkaar kunnen overleggen. En dat moet niet op straat komen te liggen. Nou, en in deze zaak zijn die e-mails van die advocaat dus bij het Openbaar Ministerie terechtgekomen. Die zijn dus gelezen, bekeken, gebruikt voor het onderzoek. En dat is gedaan op basis van een advies van de landsadvocaat.
Die heeft gezegd, confiskeer die conversatie maar.
Nee, tussen die conversatie was geconfiskeerd. Toen heeft het Openbaar Ministerie eerst zelf een beoordeling gedaan. Toen zeiden mensen intern, dat kunnen we niet doen, dat is vertrouwelijk. En toen is iemand gezegd, nou, we leggen het ook voor de zekerheid even aan de landsadvocaat voor. En die heeft toen gezegd, je kunt er wel gebruik van maken. En van daaruit is eigenlijk deze zaak gaan rollen. Want vervolgens is Stibbe, die zei, dat zijn vertrouwelijke e-mails. We gaan erover procederen. De rechter moet dit verbieden. Dit had zo niet mogen gaan. En dat heeft dus geresulteerd in inmiddels, uit mijn hoofd geloof ik, 5 tuchtklachten tegen een handvol partners van Pels Rijke, onder wie dus landsadvocaat Reimer Veldhuis.
En het is ook niet de eerste keer, hè, dat dit advocatenkantoor Pels Rijke in opspraak raakt.
Nee, bepaald niet. Hè? Want nee. Waar kennen we Pels Rijke nog meer van? Dat is natuurlijk de fraudezaak, hè, met bestuursvoorzitter Frank Oranje. Die inmiddels is overleden, maar die had meer dan 11 miljoen verduisterd van klanten van Pels Rijke. Enorm geruchtmakende zaak geweest. Heel veel aandacht, ook vanuit de politiek. En dat heeft zelfs zo fundamentele vragen opgeroepen van, ja, wij werken altijd als overheid samen met Pels Rijke. Dat is onze vaste advocaat. Is dat eigenlijk nog wel de manier hoe we dat moeten doen in Nederland? Moeten we dat niet op een andere manier doen? Nou, toevallig of niet, maar morgen komt er dan ook nog eens een rapport uit van de commissie Silvis. Ooit nog eens besteld door voormalig minister Grapperhaus toen hij nog minister van Justitie was. En dat komt morgen uit. En daarin staat eigenlijk een advies aan de Tweede Kamer. Zo kunnen wij straks verder met de landsadvocaat. Dus dat is heel spannend.
Heeft deze zaak daar dan nog invloed op?
Nou, niet, denk
is het
ik,
nieuw, hè?
Niet, denk ik, op de inhoud van het rapport. Dat zal af zijn. Maar de Kamer gaat wel debatteren. En de Kamer heeft laten zien dat ze gevoelig is voor integriteitskwesties als het gaat om Pels Rijke. En dat lijkt me ook wel terecht. Hè? Je wil als staat wil jij het goede voorbeeld geven. En dat geldt dan natuurlijk ook voor de advocaat die jij inschakelt. Dus als je advocaat, dan heb je eerst het fraudeschandaal gehad en vervolgens, want dat zegt Stibbe in deze tuchtklacht, niet alleen gaf Pels Rijke een verkeerd advies, ze hebben er veel te lang over doorgeprocedeerd, ze hebben er misleidende uitspraken over gedaan in de richting van de rechter. Jokke Brokken noemt een van die advocaten van Stibbe dat altijd zo mooi. Ja, dat gaat dus ook over de integriteit van de landsadvocaat. En dat is geen fijn beeld. Dus die Kamer die gaat straks kijken, hey, dat advies. En dat gaat dan gaat over de vraag, hoe gaan we verder met Pels Rijken? En dan is het gewoon niet goed voor het beeld als ondertussen de landsadvocaat verwikkeld is in zo'n moddergooiwedstrijd met een Zuidas kantoor zoals Stibbe dat is.
Terwijl kleine banken hun rentes verhogen, blijft het bij de grootbanken angstvallig stil. Redacteur Financiële Markten Matthijs Rotteveel vertelt waarom de spaarrentes eigenlijk moeten stijgen.
Ja, omdat de rentes op de markt hoger zijn. Dus de rente gaat omhoog. De rente gaat op de internationale kapitaalmarkten omhoog. De ECB verhoogt de rente. Dus voor banken wordt het moeilijker om daar, of nou niet moeilijker, wordt eigenlijk gewoon duurder om geld op te halen. Ze kunnen ook geld ophalen bij ons, bij particulieren. En als ze dan iets meer aanbieden, iets meer rente bieden, dan kunnen ze meer geld ophalen. Dus een beetje concurrentie tussen ons particulieren en wat er op de internationale kapitaal- en geldmarkt wordt geboden.
Maar nou zijn kleinere aanbieders die hebben de rente al wel een beetje verhoogd, maar de grootbanken nog niet. Waarom niet?
Omdat de kleine aanbieders op die internationale geldmarkt ook duurder af zijn. Die opereren vaak wat risicovoller, zijn wat kleinere bedrijfjes. Dus dan moet je ook meer betalen om geld en kapitaal op te halen. Dus die gaan eerder zoeken naar alternatieven. En dan komen ze bij ons terecht. En dan willen ze ook wel iets meer bieden. Omdat ze op die professionele markt ook gewoon sowieso meer geld kwijt zijn.
Maar waarom doen de grootbanken het dan nog niet?
Omdat de grootbanken eigenlijk voldoende geld aangeboden krijgen. Wij hebben in coronatijd gingen mensen minder geld uitgeven. En ondanks dat de rentes heel laag waren, gingen ze toch meer geld op een spaarrekening zetten. Dus dat geld stroomde vanzelf binnen. Op de internationale markt waar ik het net over had, zijn ze ook minder geld kwijt. Omdat ze worden gezien als minder risicovolle bedrijven, als minder risicovolle instellingen. Dus zij zitten eigenlijk helemaal niet zo heel erg te springen om al dat spaargeld. Dus hoeven ze niet zoveel geld te bieden om het op te halen.
Nee, en speelt dit alleen bij Nederlandse grootbanken?
Nee, dat speelt eigenlijk over heel Europa wel. Al is het in Nederland wel meer dan gemiddeld van de rest van Europa. Omdat wij echt hele goede spaarders zijn in Nederland.
Oh ja? Dus,
ja.
Maar zouden wij als consumenten dan nu ook het schip kunnen keren en al ons spaargeld naar kleine aanbieders moeten brengen?
Als we dat nou zouden doen, als we allemaal ons geld zouden wegtrekken bij ING, ABN, AMRO en Rabobank en zouden gaan naar kleine spelers, dan moeten ze op een gegeven moment wel gaan nadenken en denken van hey, nu krijgen we toch wel iets te weinig aanbod. Dus nu moeten we ons geld of onze rente gaan verhogen.
Maar de kans dat ook al?
Je ziet wel veel meer interesse. Ik sprak wel met van die vergelijkingssites. En daar is gewoon veel meer interesse voor. Dus dat is ook wel logisch. Want rente en sparen en inflatie. Ja, denk maar na, in 2020 had niemand erover. De rente was negatief. Je kon er niks mee verdienen. Maar nu zie je aan alle kanten de kosten stijgen en de rentes een klein beetje stijgen. Dan gaat iedereen toch wel weer opletten. Dus er is wel weer veel meer interesse voor, ja.
Duitsland zoekt naarstig naar nieuwe energiebronnen. In de eerste plaats naar gas. Duitsland-correspondent Gerben van der Marel vertelt welke rol Nederland hierbij speelt.
Hele belangrijke eigenlijk wel, want Duitsland heeft als toevoerhaven natuurlijk Rotterdam. Hè. Dat zou bijna kunnen zeggen dat het bijna een Duitse haven in de zin dat het zo ontzettend belangrijk is voor die Duitse economie. En er komt ook steeds meer vloeibaar gas vanuit de Duitse haven via een opslagterminal die de Gasunie daar heeft samen met Vopak vloeit naar Duitsland. Maar de grote stap die Duitsland zelf gaat maken is dat het ook eigen gasterminals gaat aanleggen. En dat begint dan met een aantal drijvende, hè, zoals ook in Eemshaven. Hè. Dat is een nieuwe, twee nieuwe die daar ook sinds kort liggen in Noord-Nederland. Zo krijgt Duitsland er ook een paar. En er wordt ook een vaste terminal gebouwd. Dus enorme investeringen om dat vloeibare gas van over de hele wereld maar zo snel mogelijk naar die Duitse huishoudens en bedrijven te laten vloeien.
Wat is hierin de rol van GasUnie?
Het Nederlandse staatsbedrijf GasUnie heeft eigenlijk best wel een onverwacht sterke positie daar in het noorden van Europa. Ze bouwen dus die terminals voor vloeibaar aardgas. In Nederland hebben ze die drijvende terminals in Eemshaven en in Duitsland een hele grote, samen met de Duitse staat, in Sleeswijk-Holstein. Die wordt gebouwd en moet in 2026 af zijn. En daarnaast hebben ze een behoorlijke pijpleidingeninfrastructuur liggen in Duitsland, die nou heel mooi kan aansluiten op een aantal van die nieuwe drijvende terminals. Dus wat dat betreft hebben ze eigenlijk best wel een sterke positie bij dat binnenkomen van dat nieuwe vloeibare gas in Duitsland.
Maar na gas is het toch uiteindelijk de bedoeling dat we met z'n allen overgaan op waterstof, toch?
Ja, en zeker Duitsland vindt dat het een aflopende zaak is met gas. Hè. Dan moet je een 10, 20 jaar nog denken. Daarna gaan we de waterstof-economie in. En inderdaad, GasUnie, het Nederlandse GasUnie, dat heette wel GasUnie. Maar dat wil heel graag ook die belangrijke positie in Noord-Europa verder uitbouwen in die infrastructuur van het vervoer van waterstof.
En, maar dat GasUnie, dat had toch ook een belang in die Nord Stream-pijpleidingen?
Ja, of wat daarvan over is. Inderdaad, Nord Stream 1, de eerste pijpleiding, daar had GasUnie een belang in, heeft het nog steeds. En dat is eigenlijk waardeloos, hè, na het vernietigen van die pijpleiding. Er komt geen gas meer door en daarna is hij opgeblazen. Dus dat is een heel pijnlijk verlies eigenlijk voor GasUnie. Daar hebben ze ook honderden miljoenen op moeten afschrijven. En daarom worden ze gedwongen om verder vooruit te kijken en om nieuwe gebieden aan te boren, nieuwe zaken te doen. En daar hoort dat vloeibare gas eerst bij. En vervolgens komt er ook nog eens waterstof bij in de toekomst.
Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons elke ochtend in je favoriete podcast-app. En het laatste financieel-economische nieuws vind je op fd.nl. Nog een hele fijne dag en tot morgen.
Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.